Gemeente, vanaf deze zondag willen we verder gaan met de prediking uit het Bijbelboek Nehemia. Eind vorig jaar hebben we die serie onderbroken in de adventstijd en met kerst. En we willen de komende weken daarmee verder gaan. En vanmorgen is onze schriftlezing Nehemia 7. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 7. En ik wil die hele lijst met namen maar overslaan en dan verder lezen bij vers 61 tot en met het eind. Nehemia 7, de eerste 7 versen en vervolgens vanaf vers 61 tot en met 73. En daar lezen we in Nehemia 7 Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Voorts geschiedde het, als de muur gebouwd was, dat ik de deuren oprichtte. En de portiers en de zangers en de levieten werden besteld. En ik gaf bevel aan mijn broeder Hanani en aan Hanania, de overste van de burchte Jeruzalem, want hij was als een man van getrouwheid en Godvrezende boven velen. En ik zeide tot hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden, totdat de zon heet wordt. En terwijl zij daarbij staan, laat hen de deuren sluiten, betast gij ze dan. En dat men wachten zette, inwoners van Jeruzalem, en een iegelijk op zijn wacht, een iegelijk tegenover zijn huis. De stad nu was wijd van ruimte en groot. Doch des volks was weinig daarbinnen en de huizen waren niet gebouwd. Zo gaf mijn God in mijn hart, dat ik de edelen en de overheden en het volk verzamelde om de geslachten te rekenen. En ik vond het geslachtsregister dergenen die in het eerst waren opgetogen en vond daarin geschreven aldus, dit zijn de kinderen van dat landschap die opgetogen uit de gevangenis der weggevoerden, die Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had, en die wedergekeerd zijn naar Jeruzalem en naar Juda, een iegelijk tot zijn stad, de welke kwamen met Zerubabel, Jeshua, Nehemia, Azaria, Raamja, Nahamani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum en Baena. Dit is het getal der mannen van het volk van Israël. En dan volgen al die namen en dan lezen we verder bij vers 61. Ook togen deze op van Telmela, Telharza, Gerub, Adon en Immer. Maar zij konden hun vaderen huis en hun zaad niet tonen, of zij het Israël waren. De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, 642. En van de priesters, de kinderen van Habaya, de kinderen van Kos, de kinderen van Barzillai, die een vrouw van de dochteren van Barzillai, de Gileadiet, genomen had en naar hun naam genoemd was. Deze zochten hun geschrift, willende hun geslacht rekenen, maar het werd niet gevonden. Daarom werden zij als onreinen van het priesterdom geweerd. En Hatezata zeide tot hen dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met Urim en Tumim. Deze ganse gemeente tezamen was 42.360. Behalve hun knechten en hun maagden, die waren 7.337. En ze hadden 245 zangers en zangeressen, hun paarden 736, hun muildieren 245, kemels 435, ezels 6.720. Een deel nu van de hoofden der vaderen gaven tot het werk. Hatezata gaf tot de schat. aan goud 1000 drachmen, 50 sprengbekkens, 530 priesterrokken. En anderen van de hoofden der vaderen gaven tot de schat des werks aan goud 20.000 drachmen en aan zilver 2.200 ponden. En wat de overigen des volks gaven was aan goud 20.000 drachmen en aan zilver 2.000 mijnen en 67 priesterrokken. En de priesters en de levieten en de portiers en de zangers en sommigen van het volk en de netinim en gans Israël woonden in hun steden. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze dienst willen we met de hulp des Heren stilstaan bij het 7e hoofdstuk uit het boek Nehemia. En met name bij de versen 2 tot en met 6 en 61 tot en met 64. En ik lees nu alleen, en straks komen we op die laatste versen terug. Ik lees nu alleen de versen 2 tot en met 6. En ik gaf bevel aan mijn broeder Hanani en aan Hanania, de overste van de burchte Jeruzalem, want hij was als een man van getrouwheid en God vrezende boven velen. En ik zeide tot hen: laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl zij daarbij staan, laat hen de deuren sluiten, betast gij ze dan, en dat men wachten zette, inwoners van Jeruzalem, en een iegelijk op zijn wacht, en een iegelijk tegenover zijn huis. De stad nu was wijd van ruimte en groot, doch des volks was weinig daarbinnen. En de huizen waren niet gebouwd. Zo gaf mijn God in mijn hart dat ik de edelen en de overheden en het volk verzamelde om de geslachten te rekenen. En ik vond het geslachtsregister dergenen die in het eerst waren opgetogen en vond daarin geschreven aldus: dit zijn de kinderen van dat landschap die opgetogen uit de gevangenis der weggevoerden, die Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had, en die wedergekeerd zijn naar Jeruzalem en naar Juda, een iegelijk tot zijn stad. Gemeente, we horen in deze tekstwoorden en in dit gehele hoofdstuk allereerst over de bewaking van Jeruzalem. In de tweede plaats staan we stil bij de bevolking van Jeruzalem. En in de derde plaats bij de toegang tot Jeruzalem. De bewaking van Jeruzalem, de bevolking van Jeruzalem en de toelating tot Jeruzalem. Gemeente, over enkele weken breekt de zomervakantie weer aan. En ik denk dat velen van ons op vakantie hopen te gaan. En jongens en meisjes, jullie zien er denk ik al naar uit. Over zoveel weken, dan gaan we op reis. Is alles al in orde voor die reis? Wellicht de reis geboekt, de vakantiewoning gereserveerd, maar zijn onze reisdocumenten al in orde? Want zonder paspoort of identiteitskaart mag je niet in het vliegtuig. Maar ook in het land van bestemming is dat heel lastig als je geen reisdocumenten hebt. Je moet je namelijk kunnen legitimeren om aan te tonen dat je werkelijk bent die je zegt te zijn. Dat doe je met een paspoort. Je paspoort geeft aan en de foto daarop maakt duidelijk: jij bent degene die je zegt te zijn. Deze legitimatieplicht is met het oog op de veiligheid de laatste jaren behoorlijk aangescherpt. Als je 14 jaar of ouder bent, dan moet je je op straat kunnen legitimeren. En we zullen straks horen dat sommige mensen zich niet konden legitimeren om toegelaten te worden tot de stad Jeruzalem. Op 28 oktober vorig jaar hebben we voor het laatst stilgestaan bij het boek Nehemia. Deze schenker van koning Artaxasta was naar Jeruzalem gegaan om de muren van de stad te herbouwen. U kent de geschiedenis nog wel, die preken die we toen gehouden hebben. Hoewel velen hem hielpen, had hij ook te maken met tegenstanders. Sambalat, Tobia, die dat werk probeerden te verhinderen. Maar na 52 dagen was de muur rondom Jeruzalem voltooid. Ondanks alle tegenstand was de herbouw spoedig gereed gekomen. En wat zal Nehemia verwonderd zijn geweest? De Heere heeft hem willen gebruiken als een middel in zijn hand, maar het is toch Gods werk geweest. Als het goed is, zullen we niet onze eigen eer zoeken bij het werk in Gods koninkrijk, maar zal het ons verlangen zijn dat de Heere alleen alle eer ontvangt. De muren om Jeruzalem zijn voltooid. De poortdeuren worden opgehangen. Jeruzalem is nu een vesting die verdedigd kan worden. Maar ook een stad die niet langer open is, maar waarin men kan wonen, achter de muren, afgezonderd van de wereld. Het volk van de Heere moest immers alleen wonen. Dat volk mocht zich niet vermengen met de wereld. Kan Nehemia nu rust nemen, nu dat allemaal klaar is? Nee, dat kan nooit. In het koninkrijk van God is dat onmogelijk. Kijk, ons vlees wil graag rust in deze wereld, maar een ieder die de Heere mag vrezen, die komt erachter dat het hier een strijdende kerk is. Want de vijand, de duivel, geeft het nooit op. En Nehemia weet dat. Nooit kan en mag de waakzaamheid verslappen. Niet voor niets roep de Heere zijn kinderen op om te waken. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat is een les, een blijvende les in het geestelijke leven, om te waken. Nehemia die beseft heel goed dat de voltooide muur niet voldoende is, die moet beschermd worden. Hij heeft dus niet alleen oog voor het bouwen van de stad, maar ook voor het bewaren ervan. De bewaking van Jeruzalem, dat is ons eerste punt. We lezen daarvan in het tweede en het derde vers, waar Nehemia de opdracht geeft om te waken. De poorten mogen geen ogenblik onbewaakt blijven. Bij alle poortdeuren worden wachters geplaatst, en die wachters die moeten betrouwbaar zijn. Heel praktisch beveelt Nehemia dat die wachters moeten waken over de poorten en de muur, ieder bij zijn eigen huis. En zijn broer Hanani en Hanania worden aangesteld tot bevelhebbers. Bevelhebbers van de burcht. We moeten hierbij denken aan de versterking die aan de noordzijde van de tempel lag. En die beide namen, gemeente, zowel Hanani als de naam Hanania, betekenen genadig is de Heer. Prachtige namen. En we hebben samen gelezen dat bijzondere getuigenis van Hanania. Hij was een man van getrouwheid en Godvrezende boven velen. Godvrezend, dat wil zeggen dat hij de Heere lief had boven alles. Hij had de dienst van de Heere lief. En dat viel op. Die godsvreze die werd zichtbaar in zijn getrouwheid. Hij was trouw in het dienen van de Heere. En die beide mannen die krijgen volgens vers 1 het bevel over de poortwachters, de zangers en de levieten. Als poortwachters worden dus vooral diegenen aangewezen die dichtst bij een poort woonden. Iedere avond voor zonsondergang moesten de poorten gesloten worden. En 's morgens, als de zon heet wordt, dus niet al te vroeg, moesten ze weer geopend worden. En als er overdag gevaar dreigde, dan moesten de grote deuren hermetisch op slot. Gemeente, dat is trouwens in het nieuwe Jeruzalem niet meer nodig. In Openbaring 21 lezen we daarvan. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags. Want al daar zal geen nacht zijn. En daar zullen ook geen vijanden meer zijn. Daar zal alles volmaakt zijn. Verlangen we daarnaar. Naar dat nieuwe Jeruzalem. Om dan altijd bij de Heere te zijn. Als de poorten dicht zijn, dan moeten Hanani en Hanania goed voelen of de poorten wel echt dicht zitten. Kinderen, net zoals papa nog eens extra voelt aan de deur of dat hij wel goed op slot zit. Zo blijft Nehemia waakzaam tot het uiterste. Nooit mag er verslapping zijn. Dat geldt ook voor het koninkrijk van God. De vijand slaapt nooit. De wacht moet betrokken worden bij Sion's muren. En dat geldt meer dan ooit in onze tijd, waarin zoveel geesten de kerk willen binnendringen die erop uit zijn de gemeente van de Heere af te trekken. Ik zei het al dat van Hanania beschreven staat dat hij was als een man van getrouwheid en Godvrezende boven velen. En toen ik het zat voor te bereiden, deze preek, toen dacht ik ja. Zulke mannen hebben we nodig. En natuurlijk ook zulke vrouwen. Maar als het gaat om het dienen van de Heere in het ambt, hebben we van die Hananias nodig. Zijn we als ambtsdragers, wachters op Sion's muren? Waarschuwen we op grond van Gods woord tegen de gevaren van wereldgelijkvormigheid en materialisme? Zijn we waakzaam? Is daar een biddend leven? Want dat gaat altijd samen, waakt en bid, zegt de Heere Jezus. Leven we uit de schriften om de geesten te kunnen onderscheiden? Het gaat niet goed binnen een kerkelijke gemeente als Godvrezende wachters gaan ontbreken. Laten we daarom bidden. Om getrouwe wachters. Om Hananias ook voor deze gemeente. Tot Ezechiël sprak de Heere, mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Ambtsdragers hebben wachters te zijn. Die wacht moet betrokken worden bij Gods woord en de belijdenis. Die wacht moet betrokken worden bij de prediking, bij het geestelijk leven. De vijand slaapt nooit. Maar Christus, de koning van de kerk, slaapt ook nooit. Ten diepste bewaakt hij zijn kerk. En alleen als we bediend worden uit hem zullen we zijn als die waakzame Nehemia en Hanania. Gemeente, er is nog iets. De muren die zijn nu wel voltooid. Maar binnen die muren moeten ook mensen wonen in Jeruzalem. Het gaat niet alleen om die muren, maar om het volk dat binnen die muren wonen mag. En zo is het nog. Het gaat om een volk dat de Heere leert kennen, mag liefhebben en vrezen. Wat betekenen prachtige muren, prachtige kerken, een geordend kerkelijk leven als dat volk ontbreekt? Dat volk dat de Heere mag leren vrezen en dienen. En hoe is het nu met die inwoners van Jeruzalem? Wel, binnen die herstelde muren van de Godstad is veel ruimte, maar weinig volk. De muur omringde voor een groot deel lege ruimte. We hebben het gelezen in vers 4. De stad nu was wijd van ruimte en groot, doch des volks was weinig daarbinnen. En de huizen waren niet gebouwd. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wel, een grote ruimte met wel hier en daar een woning, maar daarbij veel terrein dat nog braak ligt, onbebouwd. En overal zijn nog ruïnes van de huizen van het oude Jeruzalem. Ik hoor een jongere denken: had Nehemia die muren dan niet wat strakker kunnen trekken rondom die huizen? Waarom toch zoveel lege ruimte binnen de muren van Jeruzalem? Wel, dat is bij Nehemia een zaak van het geloof geweest. Want het ware geloof let niet op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men hoort. Calvijn die zegt dat geloven niet anders is dan hangen aan Gods lippen. Nehemia wist van de beloften van God. 80 jaar geleden had Zacharia geprofeteerd dat er een veelheid van mensen en beesten in de stad zou zijn. Ja, nog meer, en de straten van de stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. Jeruzalem zou dus naar Gods belofte weer een volkrijke en levendige stad worden. Laatst was er iemand in Jeruzalem en die zag al die mensen in Jeruzalem en die werd ook zo bepaald bij deze belofte van Zacharia. En die zei: ja, dat is nu ook werkelijkheid geworden. Maar in de dagen van Zacharia was daar niets van te zien. En ook in de dagen van Nehemia niets. Maar de Heere had toen al door middel van Zacharia gezegd: omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere der Heerscharen. Gemeente, voor de Heere is niets te wonderlijk. Het geloof in de belofte van God verwacht van de Heere het onmogelijke. Er is nog niets te zien van de vervulling van Gods belofte. Maar in het geloof heeft Nehemia de muur zo wijd en ruim gebouwd. Kijk, hier zien we wat het geloof vermag. Het let niet op het zichtbare, maar op het woord van God. Moet dat geloofsvertrouwen van Nehemia ons niet beschamen? Wat verwachten wij vaak weinig van de Heere, ook na ontvangen genade. Wat kan er in het hart van een kind van God veel, veel ongeloof en kleingeloof zijn? Dan willen we het eerst zien en dan pas geloven. Net zoals bij Thomas, tot wie de Heere Jezus zei: zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Als we maar een geloof hadden als een mosterdzaadje, zo sprak de Heere Jezus, we zouden wonderen zien. O, hoe kan het ongeloof het geestelijk leven verlammen? Hoe doet het kleingeloof tekort aan de grootheid en de goedheid van de Heere? Het is altijd weer de strijd in het geestelijk leven dat we onszelf geen geloof kunnen opbrengen, van onszelf niet. Dat we geen ogen hebben om te zien, geen handen om aan te grijpen en geen geloof om te geloven. Denk aan de vader van die maanzieke knaap, die riep het uit: ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar wat een wonder als de Heere overkomt in het hart. Ja, dan brengt hij alles mee, ook dat geloof wat hij wil schenken. En misschien kent u het wel, hoe onmogelijk het ook was om te geloven. Zo onmogelijk wordt het dan om niet te geloven. Het geloof is een gave van God, daarom kan het voor mensen die van zichzelf geen kruimel geloof hebben. En als het geloof dan geloven mag, ja, dan hangt het aan Gods lippen. Dan verlaten we ons op de Heere alleen. Waarom zijn er zo weinig mensen die in Jeruzalem wonen? Want ja, je zou toch graag in die stad willen wonen. Gemeente Matthew Henry die noemt in zijn Bijbelverklaring een drietal redenen waarom er zo weinig mensen wonen. Ten eerste is Jeruzalem het centrum van de vijandschap. Sanballat, Tobia en Fezem die richten hun aanvallen niet op de omliggende dorpen, maar om Jeruzalem. Matthew Henry zegt treffend: vrees voor vervolging en versmaadheid houdt velen buiten de heilige stad. Daar zou ik niet graag willen wonen. Zoveel ruzie, zoveel haat. Henry vervolgt en maakt hen traag om voor God en de ware godsdienst op te komen. Ze bedenken niet dat Jeruzalem met een bijzondere zorg door de Heere wordt bewaakt. De tweede reden waarom veel Joden niet in Jeruzalem wonen heeft te maken met het feit dat er nog zoveel moet gebeuren in de stad. Het leven is er nog niet zo gemakkelijk. We zouden zeggen, er zijn nog niet zoveel voorzieningen. Op het platteland is alles veel beter geregeld. Matthew Henry die schrijft dan: rijkdom, aanzien en gemak en genot staan doorgaans hoger dan de eer van God. En de derde reden is dat men in Jeruzalem dicht bij het heiligdom leefde, wat overigens nog herbouwd moest worden. In de stad is de kans groter dat je priesters en levieten tegenkomt. Sommigen dachten, buiten Jeruzalem kom je die niet zo vaak tegen. En dus wordt er niet zo op je gelet. En Matthew Henry zegt dan: degenen die er niet bijzonder op gesteld zijn heilig te zijn, zijn er huiverig voor om in de heilige stad te wonen. En om die reden, zegt hij, zouden zij zelfs niet in het nieuwe Jeruzalem willen wonen, maar begeren ze een blijvende stad op aarde te hebben. Gemeente, zou jij in die dagen in die Godstad hebben willen wonen? Daar wonen dus nog niet veel mensen. In Jeruzalem. En Nehemia moet daar verandering in gaan brengen. Als hij het kleine aantal inwoners ziet, dan besluit hij een volkstelling te houden. We lezen het in vers 5a. Zo gaf God in mijn hart dat ik de edelen en de overheden en het volk verzamelde om de geslachten te rekenen. Dan zijn we bij ons tweede punt, de bevolking van Jeruzalem. Dat volk dat moest dus geteld worden naar de verschillende geslachten. Misschien zijn er die buiten Jeruzalem wonen, maar die daarbinnen een deel en erfenis hebben. Nehemia die wil inzicht krijgen en orde op zaken stellen. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. De Heere die gaf dat in zijn hart. Wat een verschil met die volkstelling van koning David. Het ging David om eigen eer en grootheid. Terwijl het bij Nehemia gaat om de eer van God. En de ordening van het volk van God. In het Oude Testament lezen we telkens over tellingen van geslachten. Ja, de Heere is een God van orde. En daarom moet zijn volk een ordelijk volk zijn. Alle wanorde is niet uit God. De Heere die geeft dus in het hart van Nehemia om de geslachten van het volk te tellen. En hij vindt dan een geslachtsregister. Een oud geslachtsregister. Van degenen die in het eerst waren opgetogen. In dat register staan namen van degenen die 100 jaar geleden onder Kores in het jaar 537 als eerst uit de ballingschap terugkeerden naar Jeruzalem. En diezelfde lijst die hier vermeld wordt, vinden we in Esdra 2. Die lijst die wordt dus herhaald, dat is niet voor niets. Er staat nooit iets zomaar voor niets in de Bijbel. De Heere die heeft met die herhaling zijn heilige bedoeling. Hij wil daardoor duidelijk maken hoeveel waarde hij hecht aan orde en de opvolging van de geslachten. En als we dat geslachtsregister bezien, ja, dan valt direct op, gemeente, hoe ordelijk dat register is samengesteld. In vers 7 worden de leiders van het volk genoemd, 12 in getal. En die leiders die beelden het geheel en de volheid uit van dat volk. De lager geplaatsten worden genoemd naar hun woonplaats. En vervolgens wordt de geestelijkheid geteld. De priesters, de levieten, de zangers, de poortwachters en de knechten van de tempel. En als Nehemia het geslachtsregister onderzoekt, blijkt dat velen in dorpen buiten Jeruzalem wonen. Ze woonden in hun steden, lezen we aan het slot van Nehemia 7. En uit Nehemia 11 blijkt dat 1 op de 10 Joden die buiten de stad woonden, zich binnen Jeruzalem moet vestigen. En daarbij doet Nehemia een krachtig beroep op de anderen om vrijwillig in Jeruzalem te gaan wonen. We zullen daar later nog over horen. Want Gods knecht die verlangt dat Jeruzalem vol zou worden. Gemeente, dat is een mooie gedachte als we dat geestelijk doortrekken. Want dat geldt vandaag nog. Dat huis van God, dat moet vol worden. Is dat ook onze zorg? Ik bedoel, bekommeren we ons over de toenemende kerkverlating? Wekken we anderen op tot de dienst van de Heere, zoals we zongen in Psalm 122 aan het begin van deze dienst? Kom, ga met ons en doe als wij. Momenteel verliest de PKN, u hebt het kunnen lezen, gemiddeld per dag 150 leden, iedere dag. Halen we onze schouders op? Letten we ook op degene die we missen in de kerk? Misschien denkt u wel terug aan degene die vroeger samen met u belijdenis hebben gedaan. Gaan die nog naar kerk? Of zoek ze op en nodig ze uit. We hebben toch hun behoud op het oog. Jeruzalem moet vol worden. En dat geldt vooral van het geestelijke of het hemelse Jeruzalem. Dat is ook Gods belofte, dat Jeruzalem vol zal worden. Daar zorgt de Heere zelf voor. Er zal er niet één ontbreken die van eeuwigheid verkoren is. Ze zullen komen door goddelijk licht geleid. En van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen: deze en die is daar geboren. Het geslachtsregister uit dit hoofdstuk bevat een lange lijst van heel veel namen. 42.360. En daarbij komen nog 7.337 knechten en 245 zangers en zangeressen in totaal. Dus bijna 50.000 mensen. Het hadden er vele malen meer kunnen zijn. Maar de overigen zijn omgekomen. Of in Babel achtergebleven. Omdat ze het daar zo goed hadden. Die 50.000 die zijn dus in de tijd, 100 jaar geleden, onder Kores teruggekeerd uit de ballingschap. Ze vormen het overblijfsel. Te midden van Gods oordelen zijn ze gespaard gebleven. En was in hun hart heimwee gebleven naar Jeruzalem. Ze zijn degene geweest die neerzaten aan Babels stromen. En die de harpen aan de wilgen hadden gehangen. Want hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Gemeente, die 50.000 die vormen een beeld van het overblijfsel van de verkiezing van Gods genade. Dat de Heere houden zal de eeuwen door. Hoe donker het ook wordt in de wereld en in de kerk. Dit overblijfsel is het levende bewijs dat God zijn kerk in stand houdt. Dat mag tot bemoediging zijn ook vandaag. Elia dacht dat hij alleen was overgebleven. Maar de Heere sprak: ook heb ik in Israël doen overblijven, 7.000. 7.000, alle knie die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Wie nauwkeurig het bevolkingsregister uit Nehemia 7 vergelijkt met Ezra 2... die ontdekt wel enkele verschillen. En laat ik dat toch maar even zeggen. Als u misschien in de komende dagen die lijsten eens gaat vergelijken. Er zijn verschillen zowel in namen als in getallen. En vele mensen hebben erover nagedacht hoe dat nu komt. Waarschijnlijk is de telling uit Ezra 2 opgesteld voordat de Joden uit Babel vertrokken. En die uit Nehemia 7 was een registratie van na hun aankomst in Jeruzalem. Omdat er sommigen achterbleven die eerst besloten hadden om wel te gaan. En omdat er onderweg naar Jeruzalem zijn gestorven, is de lijst bij Nehemia korter dan bij Ezra. Omdat er later toch weer meer teruggingen, werd bij verschillende geslachten het getal weer groter. Gemeente, aan het begin van de preek vroeg ik of jouw paspoort in orde is. Zijn de reispapieren in orde? Kijk, als we een verre reis gaan maken, dan is het van het grootste belang dat onze papieren in orde zijn. Nou, dominee, denkt iemand, mijn paspoort is in orde. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Ik heb vorige week nog gekeken of en hoe lang deze paspoort geldig is. Ik ben klaar voor de reis. Naar mijn vakantiebestemming. Maar hoe staat het met de reis naar de eeuwigheid? Zijn onze reispapieren daarvoor in orde? En dan zijn we bij ons derde punt, de toelating tot Jeruzalem. En dan ga ik naar vers 61 waar iets bijzonders staat. Het gaat daar over mensen bij wie de papieren niet in orde zijn. Om toegelaten te worden tot Jeruzalem. Ook togen deze op van Temela, Telharza, Gerub, Adon en Immer, maar zij konden hun vaderenhuis en hun zaad niet tonen of zij uit Israël waren. Wat is er aan de hand? Deze mensen die konden niet met hun papieren zwart op wit aantonen dat ze uit Israël waren. Verder wordt gesproken over priesters die niet konden bewijzen dat zij uit het priesterlijke geslacht waren. Kijk, maar deze zochten een geschrift, willende hun geslacht rekenen, maar het werd niet gevonden. Daarom werden zij als onreinen van het priesterdom geweerd. Ze zeiden dat ze priesters waren uit het priesterlijk geslacht afkomstig, maar waar bleek dat uit? Ze werden er dus niet zomaar bij gerekend. Nee, er moesten deugdelijke bewijzen zijn. Kunt u uw bewijs tonen? Dat geldt als we in het ambt dienen zoals deze priesters, om daar maar te beginnen. Zonder geldige papieren en toch in het ambt dienen. Onbekeerd, ongeroepen. Maar dat geldt niet alleen degenen die in het ambt dienen zoals die priesters, maar uiteindelijk, gemeente, geldt het ons allen. Dan kunnen we denken aan degenen waarover in vers 61 gesproken wordt. Zij konden hun burgerschap niet aantonen. Maar hoe staat het nu met u, jou en mij ten aanzien van het burgerschap van het Koninkrijk der Hemelen? Hebt u daar de bewijzen van? Zijn uw papieren in orde? Ja, zegt u, ik heb mijn doopkaart altijd bewaard. Maar daarmee hebt u nog geen deel aan de betekenende zaak van de doop. De afwassing der zonde. Die is niet een Jood die in het openbaar is, die het teken des verbonds draagt, die uiterlijk meeloopt, maar die het in het verborgen is, in de besnijdenis des harten, in de geest. Romeinen 2. We hebben een besneden hart nodig. Wat is dat niet anders dan een wedergeboren hart? Jongens en meisjes, een nieuw hart. Een hart dat voor de Heere klopt en naar Hem uitgaat. Zonder wedergeboorte, geloof en bekering staan we erbij buiten. Dan deugen onze papieren niet. Iemand vraagt waarin wordt die wedergeboorte zichtbaar? Wel in een heimwee naar God. In een hartelijke droefheid over de zonde. In een hartelijk erkennen van Gods heilig recht. In een hongeren en dorsten naar Christus en zijn gerechtigheid. In een niet kunnen rusten dan alleen in zijn bloed. Ik vraag het opnieuw. Zijn onze papieren, onze reispapieren met betrekking tot de eeuwigheid in orde? Het is niet genoeg dat uw naam in het ledenregister van de kerk, van de zichtbare kerk staat. Onze namen moeten geschreven staan in het boek des levens. Hoe is het met onze papieren? Kennen we de schuldbrief, om het zo maar te zeggen? Waarin al onze zonden staan geschreven, die de Heere ordentelijk voor ogen stelt, als de Heilige Geest die schuldbrief thuis bezorgt. Dan kunnen we zien dat daarop onmogelijk tot het nieuwe Jeruzalem worden toegelaten, integendeel. Maar kennen we ook die andere brief, die vrijbrief, waarin staat dat alles is voldaan door een ander. Dat de schuld is betaald, de zonde verzoend en de gerechtigheid door een ander in mijn plaats is aangebracht. Die vrijbrief die ontvangen we door de bediening van de Heilige Geest uit de hand van Christus. En die brief is ondertekend met zijn bloed. Heeft de Heiland uw paspoort getekend met zijn bloed, dat hij reddend vergoot, want alleen daarmee kunt u de grens over tussen tijd en eeuwigheid. Geliefde, wat een strijd kan dat betekenen. Wat kunnen we bezig zijn om te zoeken naar een bewijs dat we erbij horen, want als mijn papieren niet in orde zijn, dan blijf ik straks voor eeuwig buiten staan. En heb ik wel een geldig bewijs? Ken ik wel die droefheid naar God? Weet ik werkelijk van dat hongeren en dorsten naar Christus? Is dat bloed ook aan de deurposten gestreken van mijn hart? Iemand zucht, hoe moet het met mij, dominee, want mijn papieren zijn nog niet in orde. En zou ik dan wel toegelaten worden tot dat nieuwe hemelse Jeruzalem? O, let eens op die mensen van vers 61. Ze konden de bewijzen niet overleggen. Maar zij mochten toch mee Jeruzalem in. Er staat duidelijk dat zij ook optogen. Dat wil zeggen dat ze optrokken naar Jeruzalem. Ook voor hen was er plaats. Nu moeten we dat niet één op één overzetten. Zo van het zal dan wel meevallen. Nee. Integendeel. We kunnen niet alles doortrekken. Maar hier geldt, als later zou blijken dat ze niet uit Israël waren, dan konden zij nog altijd als vreemdelingen Israël worden ingelijfd. En hoe zit het met de priesters die geen papieren hadden? In vers 65 lezen we dat er voor hen toch ook een mogelijkheid is om in het priesterambt te worden hersteld. Maar hebt u gelezen wat daarvoor de voorwaarde is? Dat er een priester, een hoge priester opstaat met de Urim en de Tummim. Dat zijn twee stenen die de hoge priester meedroeg in zijn borstlap, waardoor de Heere in bijzondere omstandigheden zijn wil aan het volk bekend maakt. Gemeente, door onze val in het paradijs zijn we het ambt van priester kwijtgeraakt. En dat kan u alleen door die grote hoge priester, Jezus Christus, hersteld worden op grond van zijn volbrachte middelaarswerk, als de Heilige Geest die verdiensten van Christus toepast aan het hart. Dan worden we hersteld in dat drievoudige ambt van profeet, priester en koning. Iemand zegt, dominee, hoe moet het met me? O, ik mag u verkondigen, de poorten van Jeruzalem staan nog open. Weet u nog, zolang het dag is, de dag van Gods genade, straks komt de eeuwige duisternis, ja, dan gaan de poorten voorgoed dicht. Nu gaat de nodiging van het evangelie nog uit. nog wordt ons gepredikt dat Christus een gewillige zaligmaker is. Kunt u dan geen bewijzen vinden bij uzelf? Kijk dan eerst eens naar uw gedoopte voorhoofd. Zeker, de doop maakt ons niet zalig, ik zei het al. Brengt ons niet in Jeruzalem, want het uiterlijke waterbad is de afwassing van de zonde zelf niet. Maar de doop is wel een bewijs dat er bij God genade is. Ook voor u, voor jou, is er ruimte in Christus bloed, want uw naam is bij je doopvont genoemd. En let dan ook eens op het woord van God, op de belofte van het evangelie, zoals bijvoorbeeld onze Dordtse leerregels daarover spreken, waarin u wordt voorgehouden dat er in Jeruzalem nog plaats is voor de grootste der zondaren en dat het offer van Christus al genoegzaam is. Buig dan maar je knieën als die papieren nog niet in orde zijn. En zeg het maar tegen de Heer: ach Heere, bij mezelf kan ik geen bewijzen vinden. Maar u hebt toch bewijzen gegeven in de doop, maar juist ook in uw woord, dat er bij u een volheid van genade is. En u zegt het toch: wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Wilt u mij dan trekken? Wilt u dan ook tot mijn ziel spreken van vrede? O, ik weet dat ik voor u niet kan bestaan. Ja, ik weet van die schuldbrief. Maar dat ik nu ook mag weten van die vrijbrief, dat er genade is, ook voor mij. Houd dan maar aan, jong en oud. De laatste versen van het hoofdstuk lezen we: hoe grote schatten werden bijeengebracht voor de dienst van de Heere. De muren van Jeruzalem zijn hersteld, maar de tempel die moet nog herbouwd worden. En daar had men blijkbaar grote schatten voor over. Ja, als de Heere al onze liefde waardig wordt, dan gaat ook onze portemonnee open. Is die God ons dan niet alles waard geworden? Dan blijft het hier alles te kort. Als we beseffen dat we de Heere niet kunnen geven wat hem toekomt, maar straks in het nieuwe Jeruzalem hierboven, dan zullen allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen hem alles geven, al de eer, al de aanbidding, al de lof, al de dankzegging, en dat voor eeuwig, in verwondering: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Mag u, mag jij, mag ik straks, als de Heere ons roept, dat nieuwe Jeruzalem binnengaan. Of zullen we buiten moeten blijven, omdat we hem niet hebben gezocht, omdat we zijn bloed onrein hebben geacht? Haast u dan, om uw levens wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 87 en daarvan het vierde vers. Psalm 87, het vierde vers.